Gemeente, een mededeling in verband met de huisbezoeken. Maandagavond, morgenavond dus, bij de familie M.J. Kiewiet en G.B. van den Doel, beide in de Zwaluwstraat. En eveneens morgenavond bij de familie D. van der Laan en J. Zonder van, allebei in de Hobius de Krijgerlaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, en want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van Psalm 1. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen het woord Gods uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 2, beginnend bij vers 14. Jacobus 2, beginnend bij vers 14. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gijlieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet ge wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. We hebben bijna de overdenking van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen overdacht, beëindigd. We zijn zondag 23 en zondag 24 bijna door wat de bestudering van dit gedeelte van onze catechismus betreft. Wat de beleving ervan betreft is natuurlijk weer een andere zaak. Maar wat de overdenking ervan betreft zijn we op één vraag en één antwoord na met dit gedeelte van onze catechismus klaar. En dat laatste gedeelte, vraag en antwoord 64, vraagt vanavond onze aandacht. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wij willen samen de Heere bidden. Onze ogen zijn ook vanavond op u, de Heere, geslagen, totdat gij ons genadig wilt zijn. Want Heere, van die genade en van de blijken daarvan zijn we ook vanavond weer helemaal afhankelijk. Wat zullen wij als gij uw gunst ons onthoudt en als gij uw geest niet zoudt geven, dan is alles ijdel. Wij brengen namelijk toch niets toe als het gaat om de zaligheid, om de kennis van u en om de kennis van uw wegen. Wij bezitten geen enkele mogelijkheid, Heere, om onszelf daar te brengen waar we moeten komen, om onszelf de zaligheid deelachtig te doen zijn. Wij bezitten geen enkele mogelijkheid om onszelf of een ander met het ware geloof te begiftigen en om ons verstand of dat van een ander te verlichten. Wij hebben geen enkele mogelijkheid om het hart dat van nature gesloten is te openen en de wil die van nature afkerig en boos en van u afgekeerd is te buigen en om mensen gewillig te maken om te buigen onder het juk van de Heere Jezus Christus. En daarom in onze afhankelijkheid en in onze onbekwaamheid, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad zijn we immers. In onze onbekwaamheid zien wij op tot u, de God die heil kunt schenken. En zoals we dat zojuist biddend hebben gezongen, zo mogen we het in ons gebed nogmaals u de Heere vragen. En bijzonder ook toegepast en toegespitst op deze kerkdienst, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En alles wat wij hier vanavond in deze kerkdienst doen, laat dat in uw dienst mogen staan. En laten wij bij die ware dienst van u van harte betrokken mogen zijn. Zowel wat spreken betreft, als ook wat luisteren betreft. Heere, wat een voorrecht dat u ons die mogelijkheid nog geeft om te horen wat tot onze vrede dient. En dat u het ook nog geeft dat dat heil verkondigd mag worden. Van een voorrecht dat wij ook begiftigd zijn met capaciteiten waardoor wij kunnen spreken en kunnen luisteren en kunnen denken. En kunnen overdenken wat ons uit uw woord wordt aangereikt. Maar Heere, bij al die punten in ons leven staat ook de vorst der duisternis klaar. Om het op een verkeerde wijze te laten verwoorden. Daarom in spreken zijn we ook zo afhankelijk, zodat er geen misverstand zou bestaan ten aanzien van wat gij zegt. Mensenwoorden kunnen ook zoveel verduisteren. Mensenwoorden ook op een preekstoel gesproken kunnen over uw woord heen komen te liggen en uw woord overheersen, zodat het mensenwoorden zijn afwijkend van de woorden van de levende God. Heere, bewaar daarvoor vanavond. Maar bij ons oor staat ook de vorst der duisternis klaar. Om het luisteren te verhinderen. En om het onmogelijk te maken om op te nemen en te verstaan. Bij ons verstand staat hij klaar. Om dat te omhullen. Om dat woord de toegang tot ons verstand te beletten. Bij ons hart staat hij klaar. Om dat gesloten te houden, zodat uw woord daar in ieder geval niet in kan komen. Heere, zo zien wij in onze afhankelijkheid, in onze zwakheid op tot u. En we bidden u, verlos ons van de boze en van al zijn listen en van alles wat hij in het werk stelt om de loop van uw woord tegen te staan en om de kracht van dat woord te breken en om de vrucht op dat woord te verhinderen. Laat hem niet toe zijn verwoestend, zijn verdervend werk te verrichten. Maar legt u onze aandacht helemaal gevangen onder de heerschappij van het woord. En laten wij verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Er is vanavond onderwijs uit de schriften. Heren, er zullen een aantal dingen onze aandacht vragen vanuit het woord die we moeten begrijpen, zodat de leer ons duidelijk wordt. en zodat we inzicht krijgen in de waarheid. Maar daarbij en daarnaast, daarbovenuit, zal het ook gaan om de beleving van deze dingen. Heren, het is maar niet genoeg als we er wat van weten en als wij orthodox zijn en als we bij de waarheid blijven, hoe belangrijk dat ook is, om de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus te bewaren en daar inderdaad ook bij te blijven en er niet van af te wijken. Maar hoe belangrijk dat ook is, er zal toch meer moeten zijn dan dat. We zullen toch ook door de werking, door de krachtige werking van uw Heilige Geest moeten leren om te beleven wat we belijden. Schenk dat ook, o God, en geef door uw genade kennis, ondervindelijke kennis van de waarheid die naar de godzaligheid is. Zodat we het nog vaster en nog zekerder mogen weten, omdat het woord vastgemaakt is in ons hart en omdat we er wetenschap van hebben. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heren, zo bidden wij u om uw onmisbare zegen. Laat alles met orde mogen geschieden. Geef dat er geen hindernissen of allerlei storingen zullen zijn. Alles kan in dienst van de boze gesteld worden, Heren, om de zaak van uw woord en van uw koninkrijk schade toe te brengen. Neem ons allen, zoals we hier zijn, genadig onder het beslag van uw woord. Neem ons in bezit met hoofd en hart en heel ons doen en laten. En laat de vrezen van uw naam hier gevonden worden en deze kerkdienst mogen bepalen, karakteriseren, dat het echt dienst des Heren mag zijn. Zegen gij uw woord waar het ook gebracht wordt in deze wereld. Deze wereld die heel veel noden heeft, maar de eerste en de belangrijkste nood is toch dat deze wereld in het boze ligt en een verloren wereld is. En er is geen raad voor dan alleen bij u. Er is ook geen doen aan dan alleen als gij werkt. En wij bidden, Heren, om de bewijzen van uw ontferming over de wereld die lijdt en over mensen die in nood zijn. Ontfermt u zich, o God, over alles wat in deze wereld onder de gevolgen van de zonde zucht. Het ganse schepsel is als in barensnood en zucht, omdat er zoveel leed en ellende gekomen is als gevolg van de verschrikkelijke zonde waarmee wij u, onze schepper, hebben onteerd. We kunnen de schuld naar onszelf toehalen, Heren. De onbezielde schepping en de dierenwereld draagt geen schuld aan de verwijdering en de vervreemding. Dat hebben wij mensen op ons geweten. En we maken de schuld in dat opzicht ook nog dagelijks meerder. En we slepen zoveel mee in onze val en in onze ellende. O God, wij bidden van u dat gij uw barmhartigheid en uw ontferming zult willen bewijzen. En dat er te midden van alle nood en lijden nog iets van de vertroostingen uit uw evangelie ontvangen mogen worden. Heren, maar laat dat woord dan gepredikt mogen worden. En laat het alom bekend gemaakt mogen worden. En wilt ge door uw Heilige Geest er ook uw onmisbare zegen aan verbinden. Opdat uit alle natiën en volkeren van deze wereld er nog zullen mogen worden toegebracht. Ja, kon het zijn dat er nog velen zullen mogen worden toegebracht die u de Heere leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Zegen degene die gij roept om te regeren en leiding te geven aan het leven en het bestaan van volkeren. Laat er toch gerechtigheid zijn en laat er toch gerekend mogen worden met uw heilige wet, met uw normen, Heren. Want waar dat gebeurt, daar is zegen te verwachten. Maar waarvan uw geboden wordt afgeweken, daar kan uiteindelijk toch ook geen zegen verwacht worden. Waar gij niet meetelt en waar gij niet erkend wordt als de soeverein van hemel en aarde En waar mensen alleen maar handelen naar het goeddunken van hun eigen hart en met hun eigen wijsheid, die gij al lang tot dwaasheid gemaakt hebt, rekenen en daarop afgaan. En daar kunt ge in uw langmoedigheid en in uw algemene goedheid nog wel een tijd lang geduld hebben, maar het einde daarvan zal toch het gericht moeten zijn. En daarom, o God, geef dat uw woord gezag mag hebben. En dat daarmee gerekend wordt en dat daarnaar gevraagd zal worden bij allen die in hoogheid zijn, maar evenzo bij allen die tot het geregeerde en bestuurde volk behoren. Heren, en dan heeft een ieder persoonlijk dat toch nodig in zijn leven, om te zeggen, om te vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wat van die zegen ook helemaal afhankelijk is. En laten wij zo onze noden voor u mogen neerleggen en u bidden mogen om uw hulp en om uw genade onverdiend. Denk aan hen die het moeilijk hebben, Heren. Er zijn er ook in ons midden die moeite en zorgen en verdriet hebben en die, als ze aan de toekomst denken, misschien ook wel met vrees aan de toekomst denken, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Heren, wilt gij genadig aan hen denken en hun vragen niet beantwoorden, want dan zouden we mogelijk te veel vragen, Heren. U beantwoordt onze vragen niet altijd. We mogen ze u wel voorleggen en we mogen u onze noden ook bekendmaken en onze zorgen en alles wat er in hoofd en hart kan omgaan. Daar mogen we u deelgenoot van maken. De moeite en het verdriet, u geeft zelfs in uw woord permissie dat we dat in uw hand mogen leggen. Maar dan toch wel volgen, zonder vragen. In de wetenschap, hoe moeilijk dat misschien ook is om dat te aanvaarden. Dat alles wat gij doet, toch goed is. Zegen het hart dat tot u vlucht en voorzie in alle noden en behoeften. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 119, het 56ste vers. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige erf volvaardig aangenomen. En het 57ste, ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. 56 en 57 van 119. Thank you. Er is nog één vraag die onze aandacht vraagt, één tegenwerping zou ik bijna zeggen. Tegenwerping tegen de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Die leer die in zondag 23 uiteengezet werd, maar die in zondag 24 nog eens even van een andere kant nader bekeken wordt. En dan vanuit een aantal tegenwerpingen. Een aantal toch wel indringende en belangrijke vragen. De eerste vraag was, u herinnert u dat, waarom het dan zo is dat alleen het geloof ons deel kan geven aan de gerechtigheid van Christus. En dat het geloof alleen, en dat het werk van Christus alleen ons rechtvaardig maakt voor God. Waarom niet onze goede werken? Of waarom niet ook onze goede werken. Christus en zijn gerechtigheid, jazeker, allereerst dat, maar daarnaast dan toch ook onze goede werken. En toen die vraag beantwoord werd door te zeggen dat onze goede werken onvolkomen zijn en daarom niet voldoen en daarom voor God ook niet kunnen gelden als een stukje verdienste van onze kant, op grond waarvan hij ons dan de gerechtigheid zou moeten geven. Toen is gezegd, ja, maar, en zo zeggen wij dat als mensen wel vaker, ja, maar die goede werken verdienen toch wel. God spreekt in zijn woord toch van loon. En als ze nou onvolkomen zijn en niets inbrengen, geen waarde hebben voor God in die zin dat de Heere op grond daarvan ook, mede op grond daarvan ons ook rechtvaardig kan verklaren, waarom zegt hij dan op andere plaatsen in zijn woord dat ze toch beloond worden in dit en in het toekomende leven? Nou, daar wordt ook op geantwoord. Als gezegd wordt dat die beloning ontegenzeggelijk er is, daar zullen we niet aan twijfelen. Dat zegt het woord van God ook heel duidelijk, maar die beloning is op zichzelf ook nog weer genade. Als het onvolkomene toch beloond wordt, dan is dat loon niet naar verdiensten. Als het gebrekkige, waaraan zoveel tekort komt, toch beloond wordt, dan is dat een extra genade. En dan nog één tegenwerping. En die vinden we in vraag 64. Maar dan zal deze leer van de rechtvaardiging door de gerechtigheid van Christus alleen, de rechtvaardiging waar we alleen door het geloof deel aan hebben, dan zal die leer toch wel zorgeloze en goddeloze mensen maken. Dan zal die leer toch wel zorgeloosheid in de hand werken. En nog erger, zelfs goddeloosheid in de hand werken. Want het is toch maar erg makkelijk, vindt u ook niet, om te zeggen dat de mens er helemaal niets aan hoeft te doen. Dat Christus alles doet. Het is toch maar heel makkelijk om te zeggen dat alleen de gerechtigheid, de genoegdoening en de heiligheid van Christus onze gerechtigheid voor God is en dat het ons toegerekend wordt zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade. Nou, als dat zo is, dan kan een mens zijn gang wel gaan. Dan kan hij wel doen wat hij zelf wil. Dan kan hij ook gaan denken dat het er dan ook helemaal niet meer toe doet hoe hij leeft, of dat nou fatsoenlijk is, of dat dat nou onfatsoenlijk is. Niet waar, een mens kan nou gerust zorgeloos worden, een mens kan ook gerust goddeloos worden. Nou, dat verwijt is inderdaad gemaakt. Dat verwijt maakt de kerk van Rome nog altijd heel officieel aan de gereformeerden, aan de reformatie. En om eerlijk te zijn, daar is ook wel eens aanleiding toe gegeven. Want er zijn mensen die gereformeerd, zuiver, rechtzinnig, echt helemaal orthodox zijn in de leer, maar het leven klopt daar niet mee. Er zijn mensen die inderdaad misbruik maken van deze leer. En dat is niet alleen maar na de reformatie zo gekomen. Dat vind je in de tijd van het Nieuwe Testament ook al. Het Nieuwe Testament moet daar ook al tegen waarschuwen. De brief van Judas bijvoorbeeld spreekt van mensen die de genade Gods hebben veranderd in ontuchtigheid. Daar hebt u het precies. De genade Gods veranderen in ontuchtigheid. Met een beroep op de genade. Met een beroep om dat onverdiende, die gunst van God. Zijn er mensen die denken te kunnen leven zoals hun zondige hart hen ingeeft. En of dat nou ontuchtigheid is of welke andere vorm van goddeloosheid ook. Ze denken dat ze in de genade Gods daar een excuus voor gekregen hebben. En u weet ook dat de apostel Paulus, die zo heel sterk de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen heeft gepredikt, daar de naam door gekregen heeft, als zou hij gepredikt hebben dat we de zonde dan maar moeten doen en ons dan maar aan de zonde moeten overgeven, opdat de genade des te meerder zou worden. De ketterij van het antinomianisme. Alsof we met de wet en met de geboden van de Heere nu niets meer te doen hebben. Alsof dat allemaal passé is, voorbij en dat geldt niet meer. En daar hebben we niets meer mee te maken. Een mens kan doen wat hij wil. Nou, de apostel Paulus is daar dus ook van beschuldigd. Geheel en al ten onrechte overigens. En hij is dan ook hooglijk verontwaardigd. Als hij deze beschuldigingen hoort en als hij daarop antwoorden zal, dan grijpt hij naar krachtige taal en dan zegt hij uit de diepste verontwaardiging van zijn ziel dat degene die zulke dingen van hem durven beweren, welker verdoemenis rechtvaardig zij. Ze hebben hem niet alleen niet begrepen. Als ze hem begrepen hebben, dan hebben ze hem met opzet verkeerd geïnterpreteerd om op die manier een valse leer te verkondigen. Maar, ik zei al, zulke mensen zijn er niet alleen geweest, ze zijn er nog. Mensen die heel duidelijk een antinomiaans gevoelen hebben en die er een antinomiaanse levenspraktijk op nahouden. Er zijn zorgeloze mensen, er zijn mensen die lichtvaardig voortleven. En ondertussen in de mond en met wat ze beleiden, lijkt dat allemaal nog wel aardig in overeenstemming met de schriften, met de gereformeerde waarheid te zijn. Er zijn er vandaag ook die met een beroep op de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze een slordig leven leiden. Als je ze hoort, dan durven ze zelfs ook nog wel hoge taal te spreken. En dan schromen ze niet om te spreken vanuit een stuk zekerheid. Dat ze kinderen Gods zijn en dat ze op weg zijn naar de hemel. En dat het einde goed zal wezen en dat God hun genadige vader is. En dat de Heer Jezus voor hen gestorven is. Maar als je hun levenswandel bekijkt, dan nemen ze op weg naar de hemel nogal wat van de wereld mee. En dan lijkt het er wel op alsof ze van mening zijn dat ze dat ook straks nog mee kunnen nemen de hemel in. En van een toegewijd leven en van een leven in de vreze des Heren en van een wandel in alle voorzichtigheid te midden van een krom en verdraaid geslacht en van een gehoorzamen aan die vermaningen die de schrift ons meegeeft om inderdaad te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus en om aller zonden vijand te zijn en om de heiligmaking na te streven, daar is niks van terug te vinden. Dus je zou kunnen zeggen, jawel, deze leer is toch eigenlijk een gevaarlijke leer. Want de duivel kan daar toch gebruik van maken om een mens op een heel verkeerd spoor te zetten. Nu, enerzijds is er dus kennelijk het gevaar van het legalisme, het wetticisme, waarbij de mens zijn eigen gerechtigheid zoekt op te richten uit de wet. waarbij een mens de gerechtigheid en het offer van de Heere Jezus meent te moeten aanvullen en zelf verdiensten te moeten hebben bij God om op die manier in aanmerking te kunnen komen voor Gods genade. Anderzijds is er het gevaar van dat antinomianisme, waarbij de mens dat, die eigen gerechtigheid ver van zich werpt. En zegt, oh nee, dat nooit. En overal zien ze wetticisme in. Maar ze vervallen in dat andere uiterste van een slordigheid en zorgeloosheid en goddeloosheid. En men heeft dan ook nog wel weer een tekst klaar om zich op te beroepen als men zegt met Paulus, we zijn immers niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Nou, aan de ene kant het gevaar van het legalisme, aan de andere kant het gevaar van het antinomianisme. Hoe hou je nou het rechte spoor? En dat is een smal spoor. Het is waar, de mens wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Daar is de Bijbel niet onduidelijk in. En daar zullen we de Bijbel toch in moeten naspreken. En daar zullen we de Bijbel toch ook voluit aan het woord in moeten laten. Maar het is niet waar dat als de Bijbel ons leert dat de zondaar gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, het is niet waar dat de Bijbel dan zou bedoelen dat de zondaar gerechtvaardigd wordt door een geloof dat alleen is. U zegt, leg dat eens uit, dat zal ik proberen. Door het geloof alleen gerechtvaardigd. Maar dat geloof blijft niet alleen. Dat wordt openbaar. Dat gaat ergens in uitkomen. Dat is een vruchtbaar geloof. Dat draagt dus vruchten. Dat is geen doodgeloof namelijk, maar een levend geloof. Dat is geen onvruchtbaar geloof, maar een vruchtdragend geloof. Dat is een geloof dat door de liefde werkt. En daarom is er, omdat dat het smalle spoor is dat de Schrift ons aanwijst, door het geloof alleen, maar dat geloof blijft niet alleen. Daarom is er geen plaats voor de legalist en de wetticist enerzijds en voor de antinomianen aan de andere kant. Maar de vraag is, en we keren terug tot vraag 64. De vraag is of die leer nou antinomianen kweekt. Komt dat daar nou vandaan dat de Heere het zo geopenbaard heeft dat wij geen verdiensten zullen hebben bij God en dat we niets kunnen aandragen en ook niets behoeven mee te brengen en hoeven te verdienen? Is het nou zo dat deze leer voor zorgeloosheid zorgt en voor goddeloosheid? Is dat zo? Moet dat dan nog gebeuren dat we zorgeloos worden? Of zijn we dat al? En goddeloos. Moeten we dat nog worden? Worden we dat door een bepaalde leer? Worden we dat door een bepaalde tekst? Worden we dat door een bepaalde interpretatie van het woord van God? Of zijn we het al? Gemeente, als we beleden, en dat doen we, dat de mens van nature geneigd is God en zijn naaste te haten, dan zit daar de goddeloosheid al in, of niet? En als het woord van God ons zegt dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan kunt u daar ook de zorgeloosheid al in voor de dag zien komen. Oh ja, een mens is zorgeloos. Maar verklaart u dat dan uit anders, dat hij zomaar voortleeft, ondanks waarschuwingen en roepstemmen, zomaar doorleeft alsof hij het eeuwige leven hier op aarde heeft en alsof er geen dag van afrekening komt en alsof hij geen verantwoording hoeft af te leggen. Zomaar zorgeloos voortleven, voor het aardse leven alleen zich druk maken om te verdienen en om een positie te krijgen. Maar nooit echt eens rekening houden met dat onafwendbare dat we straks toch een keer voor de rechterstoel geplaatst worden. Die zorgeloosheid. Dat we ons nooit eens bekommeren om het lot van onze ziel. Dat doen we van nature toch niet? Is dat gekomen omdat wij in de Bijbel gelezen hebben van de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen, vanwege de verdiensten van Christus? Wel nee. Voordat we dat ooit begrepen hadden, voordat we er ooit van gehoord hadden, zat de zorgeloosheid al in ons gevallen bestaan. Dat is een stuk, dat is een onderdeel van ons verdorven hart. Zorgeloze mensen, zeiden we. Niet voor het aardse, want daar zorgen we in de regel nog wel voor. En we zorgen dat we ingedekt zijn tegen dit gevaar en dat we gegarandeerd veilig zijn tegen dat gevaar. Maar als het gaat om de zaligheid, als het gaat om de verlossing van onze ziel, als het gaat om de eer van onze schepper, als het gaat om gehoorzaamheid aan onze schepper en hoe wij de wil des Heren zullen ooit zullen betrachten, dan zijn we zo zorgeloos als dat we groot zijn. En erger, ook goddeloos. Dat is al begonnen toen we godloos werden. Er is een verschil tussen die twee. Godloos. Dan leven we in de praktijk zonder God. Dan houden we geen rekening met hem. En daar vloeit dan als vanzelf ook goddeloosheid uit voort. Dat we maar denken dat we doen kunnen. Alles wat ons eigen hart ons ingeeft. En de een zal nog een beetje geremd worden door zijn geweten en door de omgeving waarin die leeft, door de sociale controle die anderen op hem uitoefenen. En dat is nog een zegen, dat we elkaar ook nog wel eens controleren, dat we in een kring van mensen leven en dat kan ons ook nog bewaren voor veel kwaad. Je moet daar ook nog een keer uit willen breken en die grens bewust willen passeren om je verder te kunnen begeven in het kwaad, wat helaas ook gebeurt. Maar afgedacht nog van sociale controle en afgedacht nog van allerlei invloeden van ons geweten enzovoort. We leven van nature toch goddeloos. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Dat is toch de mentaliteit. Ik wil maar zeggen, dat hoefden we niet meer te worden. Dat zijn we al. En mijn vraag is, hebt u dat ook gezien? Hebt u daar wel eens erg in gekregen? Hebt u wel eens een blik geslagen in uw eigen hart om daar die zorgeloosheid te ontdekken en die goddeloosheid? Redeneer dat nou niet goed? Als de Heere ons eraan herinnert en bijbepaalt, zoek er nu geen excuses voor. Maar buig onder dat oordeel dat de Heere daarin over ons alle leven, zoals dat van nature is, uitspreekt. Geef God daarin gelijk. Erken het voor het oog van de God die ons gemaakt heeft. En zeg het, Heere, ik ben zo'n zorgeloos mens. Ik kan zomaar naar mijn dood toe reizen. Zonder dat ik er ooit bij stilsta hoe het dan zijn zal. Ik kan zomaar de prediking van uw woord aanhoren en wel eens een ogenblik onder de indruk zijn. Maar dat is ook zo weer weg en dan ga ik weer zorgeloos verder. Zeg het eerlijk voor Gods heilig aangezicht en beleid het aan zijn oor. Dat we zelfs goddeloos zijn. Zo diep gevallen. Zo ellendig eraan toe. Zo van God vervreemd, zo vijandig tegenover onze schepper, zo verdorven. Dat zal toch een keer erkend moeten worden. Alleenlijk, zegt de Heere, alleenlijk ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En daarom beleid het voor zijn heilig oor en ga zo niet verder. Maar bid om die veranderende genade, om de waarachtige bekering door het werk van de Heilige Geest, zodat we zorg gaan dragen voor onze arme ziel, zodat die niet verkommert, zodat we acht gaan slaan op het woord van God, zodat we de wil des Heren leren respecteren, zodat we God nodig gaan krijgen. Maar Het antwoord dat onze catechismus geeft op de vraag of deze leer goddeloze en zorgeloze mensen maakt, is nog weer een ander antwoord. Dat antwoord zou kunnen zijn, en ik heb u dat nu net gegeven, zou hebben kunnen staan in onze catechismus op de vraag, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Er had kunnen staan, nee, want dat zijn we al lang. Zorgeloos en goddeloos, dat hoeft die leer ons niet nog te maken. Het zou een goed antwoord geweest zijn. Er staat een ander antwoord. En dat antwoord gaan we nu lezen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het is juist andersom, staat hier. Zorgeloze en goddeloze mensen? Wel nee. Wel nee. Juist omgekeerd. Wat dan voor mensen? Wat maakt deze leer dan voor mensen? Ik bedoel niet deze leer alleen, maar toegepast door de Heilige Geest en beleefd door dat werk van Gods genade inwendig. Wat voor mensen maakt deze leer dan? Mensen die juist niet zorgeloos zijn. En mensen die juist niet goddeloos zijn, maar mensen die godevruchten gaan dragen. Mensen die gaan voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En hoe komt dat? En dan kom ik terug bij wat ik zo pas zei. Hoe komt dat? Omdat het geloof waardoor we gerechtvaardigd worden weliswaar alleen is, maar niet alleen blijft. Het is namelijk het geloof dat openbaar komt in de vruchten. Weet u waar dat mee samenhangt? Laat ik u een woord noemen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Als hij het aan het slot van het eerste hoofdstuk heeft over de Heer Jezus Christus en de ontzaglijke betekenis die de Heer Jezus Christus in het leven van de zijnen heeft. De onzegbaar ruime en rijke en heerlijke en allesomvattende betekenis van de Heer Jezus Christus. Die wordt door de apostel Paulus onder woorden gebracht als hij zegt, hij is ons van God geworden tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En als de Heere zijn zoon aan een zondaar schenkt en als hij die zondaar deelgeeft aan Christus, dan krijg je niet een halve Christus. Dan krijg je niet een kwart Christus. Zodat hij ons alleen maar geschonken zou zijn tot wijsheid. Alhoewel we die wijsheid ook zo bijzonder nodig hebben. Denkt u alleen maar aan ons verduisterd verstand en we weten de weg niet. Hij moet als de wijsheid Gods, de profeet Gods, ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen openbaren. Maar dat is niet het enige waartoe God hem geeft. En als hij hem geeft, dan geeft hij hem niet alleen tot wijsheid. Dan geeft hij hem ook tot rechtvaardigheid, dan geeft hij hem ook tot heiligmaking, dan geeft hij hem ook tot volkomen verlossing. Wel nu, daar hangt het nu mee samen, dat als God de rechtvaardiging schenkt in de weg van het geloof alleen, dan schenkt God in diezelfde Christus tegelijk ook de vernieuwing van het leven. Dan schenkt hij in diezelfde Christus ook de heiliging van het leven. Dan schenkt hij in diezelfde Christus ook de vernieuwing naar het evenbeeld, de herschepping naar het evenbeeld van Christus. Dan verlost God in Christus niet alleen van de onwetendheid door onze zonde, hij geeft hem als wijsheid. En hij verlost niet alleen van de schuld van de zonde, hij geeft hem als gerechtigheid, maar hij verlost ook van de macht van de zonde. Hij geeft hem tot heiligmaking. Hij verlost ook van de vuilheid, van de smet van de zonde. Hij geeft hem tot heiligmaking. En leeft een mens nu toch nog zorgeloos en toch nog goddeloos, dan is het christelijke leven ver te zoeken. Het christelijke leven in de toewijding aan de Heere en aan de dienst van de Heere. En is het geweten zo ruim dat er een hooiwagen in rond kan draaien zonder dat er enige schade daardoor aangericht wordt? Is dat geweten zo ruim dat we er van alles en nog wat in kunnen toestaan en toestemmen aan onszelf? Dan kan de mond zeggen wat de mond wil zeggen. En dan kunnen we roemen grote dingen. En dan kunnen we over God en over de Vader en over de Heer Jezus en over het bloed spreken alsof dat allemaal vanzelfsprekend is. Maar het is niet meer dan lippentaal. Het is niet meer dan een mondbelijdenis. En het is het beste bewijs dat slordige leven, dat gebrek aan de vreze Gods, dat gebrek aan toewijding, is het beste bewijs dat we de Christus niet kennen. En de verlossende genade door de Heilige Geest niet bezitten. Dus worden we dan toch een beetje gerechtvaardigd door de werken? Nee, wat gezegd is, is gezegd. En wat geschreven is, staat geschreven. En wat onze catechismus al geformuleerd heeft, daar gaan we nou niet weer op afdingen. En daar gaan we niet nog eens naar terug om te vragen van, zou het dan toch wel zo zijn? En wat het woord van God geopenbaard heeft, dat zullen we zeker ook laten staan. Nee, er wordt geen mens zalig door zijn eigen inbreng. Ook niet voor 2%, ook niet voor 0,2%. Er is geen enkele behoefte aan toevoeging aan de gerechtigheid van Christus. Hij die gezegd heeft, het is volbracht, die heeft dat met recht gezegd. En die heeft ook alles volbracht. En God vraagt niet meer. Als het gaat om de rechtsgrond voor de zaligheid, dan ligt hij volkomen in het offer van Christus. Als het gaat om wat een zondaar nodig heeft om voor God en voor het gericht te kunnen bestaan, dan is dat allemaal uitsluitend in de borggerechtigheid van de Heer Jezus te vinden. En er hoeft niets en niets van de mens bij. Nee, niet onze werken, maar en dan toch wel werken, en dan toch wel vruchten, ja. Begrijpt u het dan nog niet? Laten we eens zien hoe de schrift daarover spreekt. En dan zullen we ze vanavond maar naast elkaar zetten. Ik bedoel niet tegenover elkaar plaatsen, dat is wel eens gebeurd, maar ik zet ze vanavond maar naast elkaar. De twee apostelen, degene van wie we al meer gehoord hebben, in de Romeinenbrief, en dat is in Bijbelboek dat in de afgelopen weken nogal eens een keer aan de orde geweest is toen het ging over het schriftuurlijke van zondag 23 en zondag 24. Ik bedoel aan de ene kant dus Paulus en aan de andere kant de man van wie we vanavond een stukje gelezen hebben, de broer van de Heer Jezus, Jacobus. Als beide over de rechtvaardiging en over de vraag hoe die rechtvaardiging dan tot stand komt spreken, dan lijkt het erop dat ze elkaar tegenspreken. Neem nou Paulus bijvoorbeeld, om hem nog eens even te citeren. Ik denk aan een woord dat we vinden in de brief die hij geschreven heeft aan de Galaten. Nou, misschien leest u mee. Galaten 2, het 16e vers. Een heel duidelijk woord van de apostel. We vinden soortgelijke woorden ook in de Romeinenbrief, zoals u zich ongetwijfeld zult herinneren. Galaten 2, het 16e vers. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, nietwaar? De apostel zegt het met nadruk, hij zegt het met herhaling, door het geloof gerechtvaardigd en niet uit de werken der wet. Dat is het enige getuigenis. Paulus is daar dus nogal heel duidelijk in. En Jacobus dan? We slaan dat hoofdstuk op wat we vanavond gelezen hebben, het tweede, uit de brief van deze apostel. En daar vinden we, ja, tot onze verbazing zou u mogen zeggen, een heel ander getuigenis. Jacobus die zegt, vers 24 van hoofdstuk 2, ziet ge nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleenlijk uit het geloof. Dus die twee hebben dan een conflict met elkaar. En als Paulus en Jacobus elkaar ontmoeten, dan zullen ze wel in oneenigheid uit elkaar gaan als dit onderwerp aan de orde geweest is. Dan zullen ze het nooit over eens geweest zijn. Erger is dat van beide dit woord in de schrift staat. En we geloven toch dat de schrift het onfeilbare woord van God is, maar dat kunnen we niet meer geloven als ze beide gelijk hebben. En ze spreken elkaar tegen, er is dus tegenstrijdigheid in de schrift. Als er tegenstrijdigheid in de schrift is op dit punt, op welk punt is de schrift dan nog wel betrouwbaar? Met andere woorden, op dit ogenblik wordt ons de schrift uit handen genomen. En we hebben geen enkele grond meer om op te staan. En we hebben niets meer om houvast aan te hebben. En als het dan gaat stormen in ons leven, waar zullen we dan veilig zijn? Als Gods woord niet meer betrouwbaar is. Want als Paulus immers gelijk heeft, heeft Jacobus het niet. En als Jacobus gelijk heeft, heeft Paulus het niet. En zo raken we de schriften kwijt. Zou het? Of lijkt het alleen maar zo? Is het alleen maar schijnbaar? Gemeente, ik stel de dingen vanavond scherp, opdat het antwoord ook duidelijk zal mogen zijn. Laten we niet in allerlei vaagheden ons verliezen, maar laten we maar zien wat de consequenties zijn. Als dat nou zo is, zou wezen. Paulus en Jacobus, tegenstanders van elkaar. De geest van wie we geloven dat hij in beide gewerkt heeft, spreekt zichzelf dan tegen. Zou het waar zijn? Of lijkt het alleen maar zo? Wel, gemeente, we kunnen gerust zijn, want het lijkt alleen maar zo. We zullen ons eens moeten afvragen, hebben ze het wel precies over hetzelfde? Welke werken bedoelt Paulus? En welke werken bedoelt Jacobus? De werken die Paulus bedoelt, hij noemt ze zo, zijn de werken der wet. Dat zijn de sporten van de ladder waarop je probeert omhoog te klimmen en de hemel te bereiken. Jezelf proberen omhoog te brengen en in de gunst van God een plaats te geven. De werken der wet die je zoekt te onderhouden om op die manier verdiensten bij God te krijgen. Dat wijst Paulus radicaal af. Hij heeft ons geleerd dat we die ladders weg kunnen doen, want dat wij niet omhoog klimmen, maar dat God neerdaalt en dat hij een verloren zondaar omhoog haalt. Dat is de weg die God gekozen heeft. En niet de weg van doe dit en doe dat en klim zo omhoog en zorg voor waardigheid of verdiensten. Heeft Jacobus het ook over die werken? Over die werken heeft Jacobus het juist helemaal niet. Jacobus strijdt niet tegen die leer van de eigen gerechtigheid. Tegen dat legalisme waarbij de mens denkt dat hij het zelf voor een deel verdienen moet. Jacobus heeft in de tijd waarin hij leefde en in de gemeente waarin hij werkte ontdekt dat er ook dat andere gevaar is. Dat gevaar van mensen die zeggen, nou ja, wij worden door het geloof gerechtvaardigd, wij worden door het geloof behouden. En dan komt het ook niet meer zo precies, dat gevaar van het antinomianisme. En dan zegt Jacobus tegen zulke mensen, tegen een heel ander front strijdt hij dus. Dan zegt Jacobus tegen zulke mensen, ja, jullie hebben het iedere keer maar over je geloof, ik geloof en ik geloof en ik geloof. Maar laat dat nou eens zien. Toon dat nu eens. Als ik naar je spraak hoor, dan zou ik wel moeten geloven dat jullie geloven. Je gelooft in God, je gelooft in Christus, je gelooft dit, je gelooft dat. Maar ik zou het nou in je leven wel eens willen zien. Laat het nou eens uitkomen in de manier waarop je leeft, waarop je je gedraagt, in wat je doet en in wat je niet doet. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. En als een ander er nou nooit wat van merkt? Omdat hij de werken niet heeft. Kan dat geloof hem zalig maken? Een voorbeeld, zegt Jacobus. Stel voor, er komt iemand, je komt met iemand in aanraking. Met een broeder of zuster uit de gemeente. Met een huisgenoot des geloofs. En je weet, die verkeert in erbarmelijke omstandigheden. Die heeft het slecht. Die heeft geen voedsel. Die heeft amper kleren om aan te trekken. Die man, die vrouw, die staat er heel slecht voor. Een arme, een berooide, een stumper. Nou, je komt met hem in aanraking. Je hebt een gesprek met hem. En je ziet dat hij ingevallen eruit ziet. En dat zijn kleren meer op lompen dan op fatsoenlijke kleren lijken. Je hebt een gesprek met hem gehad. En dan zeg je tegen hem bij het weggaan: nou joh, het beste hoor. Ik hoop dat je binnenkort toch weer eens lekker kunt eten. En dat je toch ook nog eens een keer in de gelegenheid bent om een nieuwe jas te kopen. Nou, het goede. Dan kun je wel zeggen, ik heb een broeder lief. Ik kan wel zeggen, ja, dat is ja, daar kun je echt wel van me vertrouwen. Ik heb God en mijn naaste lief. Maar wat bleek dat dan uit? En iemand van u zou tot hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gijlieden zou het niet geven, de nooddruftigheden van het lichaam. Die arme, halfnaakte en hongerige broeder, die heeft daar een hoop aan, hoor, als je hem het beste toewenst en je laat hem verder aan zijn lot over. Dan kan hij zich heerlijk aan verwarmen. En dan kan hij heerlijk zijn maag mee vullen. En zo maakt Jacobus duidelijk wat hij bedoelt als hij het heeft over een geloof zonder werk. Liefde die alleen maar in je mond bestaat, maar die nooit uitkomt. Die nooit ergens uit blijkt. Liefde die geen vormen aanneemt van liefdadigheid en van zorg en van meeleven. Is dat echte liefde? Geloof dat nergens in zichtbaar wordt. Dat niet openbaar komt in de vruchten, is dat geloof? Als je dat geloof wil noemen, Jacobus zegt, dan is dat een doodgeloof. Wat baat het, zo zegt hij. Wat baat het als je zo'n geloof hebt waar niets van blijkt? En dan daagt Jacobus de tegenstanders, die antinomianen, uit. Die zeggen, ja, jij hebt het geloof, of jij hebt de werken, ik heb het geloof, laten we er verder niet over praten. De Heere, die heeft verschillende wegen en verschillende mensen en verschillende kinderen gods. En de een leert die zus, de ander leert die zo. Ik heb het geloof, jij mag wat mij betreft de werken hebben. Nou, zegt Jacobus, laat het dan maar zien. Dan zal ik uit mijn werken tonen dat ik geloof heb, als ik dan van jou mag zien, dat je geloof in de werken openbaar komt. Ja, maar we geloven ook. We geloven. Ja, dat doen de duivelen zelfs. Zo is het volgende argument van Jacobus. En als die geloven dat er een enig God is, dan sidderen ze zelfs. Als je niet meer hebt dan het geloof dat de duivelen ook hebben. De conclusie. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En dan twee voorbeelden. Twee voorbeelden uit het Oude Testament. Abraham, en merkwaardig, Paulus heeft Abraham nu ook juist als een voorbeeld genoemd in Romeinen 4. Maar Jacobus aarzelt niet om dezezelfde Abraham ook tot een voorbeeld te gebruiken voor wat hij wil verdedigen en willen uiteenzetten. Hij gebruikt Abraham als een voorbeeld. Uit het leven van Abraham moet nou blijken dat hij uit de werken gerechtvaardigd is. En hij neemt de lezers van zijn brief dan mee naar het 22e hoofdstuk van het boek Genesis, waar ons verteld wordt dat Abraham die opdracht van de Heere kreeg, die ontzettend moeilijke opdracht om zijn zoon, zijn enig geborene, zijn enigst kind, dat hij uit Sara heeft en waar hij met heel zijn ziel aan verbonden is, om dat enigste kind mee te nemen en naar de berg Moria te gaan en dat kind dan aan God te offeren. Daar was geloof voor nodig. Daar was een onverwoestbaar geloof voor nodig. En Abraham had dat geloof, zo lezen we in de Hebreeënbrief. Hij had zelfs zo'n groot geloof dat hij wist dat als dat al zou moeten gebeuren, dat hij zijn eigen kind in de dood moest overgeven. God machtig was om hem uit de dood weer terug te geven. En dat was nog nooit gebeurd in de tijd van Abraham, dat een dode opgestaan was. Maar Abraham geloofde het. Zo sterk, zo vast. En daarom kan Paulus zeggen dat hij door het geloof gerechtvaardigd is. En Jacobus kan zeggen, ja, en dat geloof van Abraham, dat grote geloof, dat bleek nu ook ergens uit. Waar bleek dat uit? Dat de Heer, dat Abraham tegen Isaac zei, we moeten op reis. Dat Abraham van alles en nog wat in gereedheid maakte of voor die reis. Dat Abraham met Isaac en met een knecht inderdaad op reis gegaan is. Dat Abraham hout heeft meegenomen. En dat hij toen hij die berg bereikte die God hem aangewezen had, dat hij daar een altaar bouwde. En dat hij toen een touw voor de dag haalde om zijn zoon te binden en op het altaar te leggen. En dat hij toen het mes uit de schede trok en dat ophief om het in de borst van Isaac neer te stoten. Daar bleek zijn geloof uit. Dat hij deed wat God zei. Dat het geen redeneergeloof was. Dat hij thuis beoefende. Nu heeft de Heere tegen me gezegd dat ik enzovoort. En ik zal dat doen. Maar hij deed het niet. Maar dat hij het deed. Tot in het uiterste toe. Ziet u wel, zegt Jacobus, dat Abraham gerechtvaardigd is door de werken als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Hij heeft hem toch niet geofferd, zegt nou een nauwkeurige Bijbellezer. Hij heeft hem wel geofferd. Alleen dat allerlaatste is niet gebeurd. Maar Abraham heeft zijn kind aan God afgestaan. En hij heeft zijn kind in Gods handen gegeven. En hij is het met God eens geweest. Ook in dat alleruiterste. En daar bleek het uit. Dat hij God geloofde. Ziet u wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken. En het geloof volmaakt is geweest uit te werken. Voorbeeld nummer 2. Rachab. De hoer. Ja, die geloofde. Die zegt het ook als die verspieders bij haar gekomen zijn. Dan zegt ze, ja, wij zijn verloren. De God van Israël, de God die jullie over de Jordaan, de God die jullie door die woestijn gebracht heeft en die je uit Egypte geleid heeft, die God die jullie door de Schelfzee gevoerd heeft, dat is de God waar wij niets tegen kunnen beginnen. Dat is de God die jullie die ons in jullie handen gegeven heeft. Ze erkent dat de God van Israël God is. Is ze daardoor gerechtvaardigd? Je kan zeggen ja. Je kan ook zeggen met Jacobus, dat geloof van Rachab, kwam dat nou alleen maar uit in wat ze zei? Nee, dat geloof van Rachab, dat kwam uit in wat ze deed. En wat ze deed, deed ze met gevaar van haar eigen leven. Ze heeft de verspieders met vrede ontvangen. En ze heeft de verspieders met vrede laten gaan. En ze heeft de verspieders beveiligd in haar woning. Ze heeft ze toen de spionagedienst van de koning van Jericho kwam om bij haar huiszoeking te doen, heeft ze die verspieders een veilige schuilplaats gegeven. En ze heeft haar geloof in haar werken getoond. Haar werken waren werken van barmhartigheid. Haar werken waren werken waaruit bleek dat ze de God van Israël en de wet van de God van Israël toen al leerde gehoorzamen. Haar naaste liefhebben als zichzelf. En niet rekenen met het risico en met het gevaar waar ze zichzelf in begaf. Als het nou alleen maar een praatgeloof was geweest van Rachab, dan had ze gezegd, ja, jullie God is machtiger dan onze goden en jullie God zal jullie de overwinning wel geven. Maar nou moeten jullie maar weer gauw gaan, want anders dan zijn jullie straks en dan ben ik ook in groot gevaar. Dat was een praatgeloof geweest. En dat is nou het geloof bij zoveel mensen. Een praatgeloof. Een redeneergeloof. Maar dat is een doodgeloof. En dan somt Jacobus het aan het eind van dit hoofdstuk allemaal nog een keer op als hij zegt gelijk het lichaam zonder geest dood is. Alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Als de geest uit het lichaam is, dan is de dood gekomen. En als het geloof geen werken heeft, is de dood gekomen. Tegenstelling tussen Paulus en Jacobus? Geenszins. Geenszins. Het ware geloof, dat is het geloof dat door de liefde werkt. En dat geloof is nooit alleen. Nooit alleen. Dat geloof dat draagt vrucht, goden tot heerlijkheid. En dat brengt een nauw leven met zich mee. Dat brengt een teer geweten met zich mee. Dat brengt een wandel in de vrezen des Heren met zich mee. Dat brengt liefde tot Gods geboden met zich mee. Dat brengt mee dat we de vraag gaan stellen en niet een keertje maar geregeld. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat brengt mee dat we ons van harte aan de Heere en zijn dienst begeren toe te wijden. Kan dat anders? Kan dat anders? Als je nou eens eerlijk nagaat. Kan een mens die teer leeft, die echt iets beleeft van dat wondere werk van Gods genade. Van dat wonder dat God op hem neerzag. Van dat wonder dat de Heere Jezus Christus kwam om zijn leven te geven. Om de schuld uit te delgen en vrede te maken met God. Kan de beleving van die dingen gepaard gaan met een theoretisch of met een praktisch antinomianisme? Kan dat? Kan dat? Als er toch waarachtige beleving is van het wonder God zag op mij neer. Als er beleving is van dat wonder dat de Heer Jezus Christus zich tot zonde heeft laten maken, terwijl hij gerechtigheid Gods was en zonder zonde, maar dat hij vrijwillig de schuld van zijn volk op zich heeft laten leggen en dat hij het aanvaard heeft, het ganse oordeel Gods. Dat de Heer Jezus, hoezeer hij ook huiverde in Gethsemane, toch de beker, de drinkbeker van de gramschap Gods uit de handen van de rechtvaardige rechter aanvaard heeft. En dat hij die beker gedronken heeft tot de laatste druppel toe. Dat de Heer Jezus zo zwaar heeft moeten lijden, omdat de zonde zo ernstig is, zo bitter, zo godonterend. Als daar toch enig zicht op is, dat Christus om mijn zonde zo zwaar moest lijden. Dat Christus om mijn zonde die doornenkroon moest dragen en die spotkoning moest zijn. Dat Christus om mijn zonden zijn bloed heeft moeten laten vergieten en zijn leven heeft moeten afleggen in de dood. En dat hij dat allerverschrikkelijkste heeft moeten dragen. Ook dat in de uren van de duisternis toen het aangezicht van zijn vader voor hem verborgen was. En toen hij in zijn zielenworstelingen ook geen gemeenschap meer kon hebben met zijn vader. God van God verlaten. Omdat mijn zonden zo verschrikkelijk zijn. Kan als daar wat van beleefd wordt, zowel van de ernst van de zonde als van het wonder dat Christus dit alles nu heeft willen dragen om die zonde te kunnen uitdelgen en wegnemen. Kan de beleving daarvan gepaard gaan met een slordig leven? Met een leven waarin de vreze des Heren niet het woord aan, de toon aangeeft en aan het woord is? Kunnen we dan met de geboden en de rechten van de Heere zomaar een beetje marchanderen en schipperen en ze gehoorzamen als het ons uitkomt en ze ongehoorzaam zijn als ons dat beter uitkomt? Als we waarachtig iets kennen van de droefheid over de zonde waarmee wij God onteerd hebben en waarmee wij dat zware oordeel Gods op ons geladen hebben. Een oordeel dat om de genade Gods nu op Christus is afgewenteld. Als we dat echt beleven, dan kan het niet anders. Dan zullen degenen die daar kennis aan hebben ook vruchten der dankbaarheid gaan voortbrengen. Om die zaligmaker niet langer te onteren en hem nog niet meer smarten aan te doen. U zegt, ja, maar er is toch geen volmaakte gehoorzaamheid en er is toch geen volmaakte toewijding? Nee, juist niet. Daarom zal een van de vruchten van het geloof ook iedere keer weer zijn de ware boetvaardigheid. Als dat geloof ons dan rechtvaardigt, een geloof dat niet alleen blijft, dan zal een van de vruchten van dat geloof de ware boetvaardigheid zijn. Zoals iemand eens een keer gezegd heeft, boetvaardigheid is de traan in het oog van het geloof. Ja, en daar zal de leed gedragen worden over ik ellendig mens. Dat je toch zo vaak, nee, niet omdat je antinomiaans denkt, maar omdat je antinomiaans bent, van binnenuit. Dan zal vanwege dat verdorven bestaan, dat in de wortel zorgeloos en goddeloos is, een mens hartelijk tot God schreien, als hij opnieuw ontdekt heeft hoeveel kwaad er in zijn binnenste huist. En dan zal hij hartelijk zijn zonde voor het aangezicht van de Heere bewenen. En herken je wat van Petrus, die naar buiten ging en bitterlijk weende, omdat de blik van zijn Heeren oog zijn ziel gebroken had. Dat is ook vrucht van het geloof. De tranen van boetvaardigheid. Maar dan ook juist des te meer de hartelijke liefde en de hartelijke begeerte om de Heere meer en meer toegewijd te zijn en aller zonden vijand te zijn. En lust te hebben tot alle gerechtigheid. Amen. Psalm 19, het vijfde vers. Genadige God, wij zoeken ook nu weer uw heilig aangezicht en we willen uw naam danken voor wat u ons vandaag weer hebt gegeven. Ook in dit avonduur deed u ons uw woord nog lezen en overdenken. En we mochten met elkaar nog een ogenblik stilstaan, heren, bij de dingen zoals gij ze niet alleen in uw woord openbaart, maar hoe ge ze ook tot uitwerking brengt in het leven dat door u wordt bearbeid. Heren, gij werkt het geloof, maar het echte geloof, dat is een levend geloof. Dat is een geloof dat vruchten draagt. En u kunnen er juist op dat terrein ook weer zoveel obstakels zijn, heren. Het luistert ook allemaal zo nauw. En er is zomaar iets waardoor er haperingen en verstoringen komen. Dat is in het rijk der natuur ook zo. Alles wat klein begint, alles wat groeien moet, dat kan stagneren in de groei. En dat kan verdorren en dat kan verkommeren. Dat is met het geestelijke net zo, met het waarachtige geloof ook. En er dreigen allerlei gevaren. De wind van het wetticisme kan dat kleine plantje teniet maken. En de wind van het antinomianisme kan het doen verdorren. Maar heren, waar gij werkt, daar zet ge toch ook uw werk voort. En daar zult ge het ook tot openbaring brengen. En waar u geloof geeft, daar zorgt u er ook voor dat het geloof niet alleen blijft. Maar dat het zichtbaar wordt, echt geloof. Heren, en laat dat nu bij al degenen in wie gij het gewerkt hebt, maar meer en meer openbaar komen. En laten al de uwen er ook maar naar staan en er begerig naar zijn om daarin te mogen toenemen, opdat het een geloof mag wezen dat door de liefde werkt. Wij bidden van u, Heere, geef dat we het spoor mogen houden, dat we leerstellig in het spoor, in het rechte spoor mogen blijven, maar dat we ook in de praktijk van ons leven het rechte spoor mogen houden. Want we kunnen het allemaal rechtzinnig weten, terwijl ons leven er toch niet mee in overeenstemming is. Daarom, heren, hoofd en hart, maak beide het terrein van het werk van uw Heilige Geest. En wil het ons leren en wil het ons doen beoefenen wat het is om in uw weg te gaan en om op uw wijze de zaligheid deelachtig te worden. Gedenk ons in uw genade en vergeef ons al die zonden van eigen gerechtigheid, van ongerechtigheid. Vergeef ons al die zonden van zorgeloosheid en goddeloosheid. En degenen die nog zo leven, zorgeloos, goddeloos zelfs, hoe fatsoenlijk misschien ook gecamoufleerd, bekeert u ze, heren, voordat de zorgeloosheid en de goddeloosheid hen voorgoed in het verderf doet neerdalen. Geef door uw geest in de onwederstandelijke werking daarvan nog bewijzen van uw opzoekende zondaarsliefde, waardoor uw kerk ook mag worden uitgebreid en waardoor het getal van degenen die u vrezen mag vermeerderd worden. En laat uw geest zo regeren in het midden der gemeente, o God, tot roem van uw genade. We bidden u om uw zegen voor de week die voor ons ligt. We hopen van de week ook nog weer als gemeente samen te komen op onze jaarlijkse biddag. Geef dat we waarlijk behoefte hebben en besef mogen hebben hoezeer het bidden ook voor de dingen van gewas en arbeid noodzakelijk is. Leer ons bidden en geef dat wij met heilbegeerte mogen opgaan. Zegen ons ook als we dinsdagavond onze jaarlijkse ledenvergadering zullen houden. Wees ook daar in ons midden en maakt u het in alle dingen nog wel. O Heere, schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het derde vers, die zal door Heere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Thank you. Gaat thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.